wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat het dat de sfeer, ook al is het heel moeilijk, dat de sfeer echt goed aan tafel blijft. Dus dat er een ook bijna gezellige sfeer ontstaat.
Zakelijke conflicten. Ze horen bij het werk zoals vergaderen, collega's en begrotingen. En de verwachting is dat het aantal zakelijke conflicten zal stijgen, onder meer door de verdere juridisering. Mediation is een manier om geschillen in een vroeg stadium op te lossen en zakelijke relaties goed te houden. Welkom bij See You in Mediation. Een podcast waarin ik, Dave Cohen, in gesprek ga met ervaringsdeskundigen van Houthof en daarbuiten over business mediation. Hoe werkt het en wat is het? En hoe mediation onmisbare vaardigheden geeft in de boardroom? Houthof advocaat Marie de Gij-Voortman. Hi Marie.
Dag Dave.
Jouw natuurlijke habitat, dat is de boardroom. Het risico dat we de hele podcast vullen, toch even een paar wapenfeiten van je. Je bent voormalig managing partner van Houthof, commissaris bij de Nederlandse Bank en Conclusion Group. Voorzitter van ITVA en oud-commissaris van, nou ja, laten we het even houden bij de drieletterige afkortingen. Commissaris geweest bij GVB, VGZ en KLM. En je werk als advocaat, daarin ben je vooral bezig met governance-vraagstukken. Trusted boardroom advisor. Kortom, de dynamiek in de boardroom, die ken je goed. En niet onbelangrijk in dit geval, je bent ook mediator. Zullen we maar meteen naar een voorbeeld gaan? Wat is nou een typisch conflict in de bestuurskamer waar jij door middel van mediation de zaak weer vlot hebt getrokken? Ik moet erbij zeggen, je bent natuurlijk gehouden aan de geheimhouding. Dus elke gelijkenis met bestaande gebeurtenissen, die berust op toeval.
Ja, want eigenlijk zoals een advocaat echt gehouden is aan de geheimhoudingsplicht, geldt dat ook voor een mediator. Dat raakt direct aan de vertrouwensrelatie. Mooie is eigenlijk dat als je kijkt naar een energietransitie, een bedrijf dat waar de oprichter dus aandeelhouder is, maar ook commissaris. Dus dan krijg je wel spanning, kun je krijgen tussen de raad van commissarissen. Met deze commissaris die enerzijds kan meestemmen, maar toch zijn stem als aandeelhouder anders inzet. En als dat gebeurt, dan ontstaat er natuurlijk een onwerkbare governance. Dus je kunt dat op papier in de statuten allemaal goed omschrijven. Maar dan ontstaan er wel spanningen. En dat betekent dat je toch naar de onderliggende problematiek moet kijken. Dus hier was het zo van waarom zegt een commissaris aandeelhouder in de ene hoedanigheid ja en in de andere hoedanigheid nee.
Omdat die commissaris en aandeelhouder tegelijk is.
Ja, dus daar zit natuurlijk, eigenlijk, en daar zit de raad van bestuur was ook aan tafel. Waarom? Omdat iemand die ook oprichter is geweest en ook zelf in charge is geweest, op de driver's seat heeft gezeten, het ook moeilijk vindt om zaken uit handen te geven. Dus uiteindelijk zie je dat dan een probleem toch is dat iemand het zelf helemaal wil bepalen, terwijl dat in de structuur eigenlijk niet meer zo zou moeten gebeuren. Daar moeten de goede checks en balances in zitten. Maar ja, dat is zelfs te simpel. That's where I come in. En deze situatie hebben we gekozen voor informele mediation. Ik ben ingezet door de Raad van Commissarissen met medeweten en ook goedkeuring van deze commissaris-aandeelhouder om te kijken aan tafel of we het gesprek vlot konden trekken en er toch wel weer een zodanige vertrouwensrelatie kon ontstaan dat het ook weer werkbaar was.
Ja, en dan moet jij je magic doen. Kun je proberen aan te geven wat je dan doet om die onderliggende zaken boven tafel te krijgen, maar vooral daarna het conflict uit de weg te helpen?
Ja, dat is heel mooi. En eigenlijk als je die vraag stelt, dan denk ik al meteen dat je bezig bent aan tafel om te zorgen dat ze samen het conflict oplossen. Dat je dat gesprek op een goede manier gaande krijgt. En dat betekent dat je los van de heldere procesafspraken die je moet maken, ook over je eigen rol in dat proces als procesbegeleider, maar ook als advocaten eigenlijk wel van de Raad van Commissarissen. Waarom accepteerde trouwens, dat was wel mooi, deze aandeelhouder die rol? Omdat er ook wel juridische problematiek was en ik dan toch wel een goed team achter de rug heb bij Houthof die dan daar dan wel een adequaat antwoord op kan geven. En als je dat transparant doet, kan iedereen het ook aan een ander voorleggen. Dus dat zou het proces ook niet blokkeren en dan krijg je ook niet advocatenproblematiek ook nog aan tafel. Dus het betekent dat je wel als mediator, informele mediator in die situatie het maximale vertrouwen van alle partijen krijgt. En dan is het ook belangrijk dat je vooral zorgt dat ze goed naar elkaar dat ze goed met elkaar in gesprek komen. En dat betekent dat het gesprek gaande moet komen, dat ze goed naar elkaar moeten luisteren. Dat je ook het gevoel moet hebben dat ze ook kunnen samenvatten waar de ander het over heeft. En dus dat het niet zenden wordt van een van twee partijen. Dat is al heel gauw het geval. Dat je heel lang op deze manier aan het onderzoeken bent wat er allemaal op tafel moet komen. En dan kijk je dus niet alleen naar wat er gezegd wordt, maar ook naar de non-verbale communicatie. En wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat dat de sfeer, ook al is het heel moeilijk, dat de sfeer echt goed aan tafel blijft. Dus dat er een ook bijna gezellige sfeer ontstaat. Dat is heel raar, want je weet ook dat er moeilijke kanten zijn.
Ja, het is een conflict.
En het is een conflict. En je ziet ook wel eens dat er harde woorden vallen. Maar als er toch basis het respect is, en daar draag je wel zorg voor als begeleider van die gesprekken, dat er respectvol geluisterd wordt. En dan ligt daar ook je rol. En soms kan dat ook betekenen dat je wel vrij scherp je kunt uitspreken. Waarbij de grens wel is dat je natuurlijk de vertrouwen van beide partijen houdt. Want anders ben je gewoon klaar.
Met alle respect. Je zegt, ik moet luisteren, samenvatten, de sfeer gezellig houden.
Doorvragen, de LSD-methode.
Ja, luisteren, samenvatten, doorvragen. Dat is geen hersenchirurgie.
Nee. En toch is het moeilijker dan het lijkt. Omdat je heel intens moet kijken naar wat er gebeurt. Je moet ook wel naar de onderliggende boodschappen luisteren. En je moet in ieder geval iedereen serieus nemen. En waar er soms wel heel duidelijk standpunten op tafel komen, moet je jezelf ook inhouden om te denken, nou, dit is zo'n grote onzin wat hier iemand zegt, dat neem ik niet serieus. Dus je moet juist als mediator moet je alles serieus nemen wat er gezegd wordt, en daar ook op een bepaalde manier aandacht aan geven, en kijken in hoeverre het ergens een rol kan krijgen in een onderwerp, een thema, en dat je dat dan op een gegeven moment kunt zeggen, oké, daar kunnen we verder over doorpraten. En dan zie je vanzelf wel waar het naartoe gaat, het gesprek. Dus je bent heel lang aan het inventariseren.
En je moet denk ik ook heel goed de materie snappen. Hè? De vorm is luisteren en samenvatten, maar als je niet zelf begrijpt tot achter de komma waar het om gaat inhoudelijk, kun je dan mediëren?
Ja, dat is in ieder geval wel een stroming. In Nederland nogal een fundamentele stroming die zegt dat je bij wijze van spreken de beste mediator bent als je helemaal niet begrijpt waar het over gaat. Nou, dat kan ik. Ik chargeer natuurlijk. Ik ben zelf wel van de stroming die wat internationaal gebruikelijker is. Dat je juist die mediators opzoekt die heel goed begrijpen waar het over gaat. Dus in dit geval was ik ook wel ingezet vanwege mijn expertise op het gebied van governance. Zowel hier samenkomend in de corporate governance, dus hoe ligt het vast in de statuten en de corporate governance regels, de verhouding tussen raad van bestuur, de zeggenschap en de verantwoording, raad van bestuur, raad van commissaris en aandeelhouders. Daar moet je toch wel heel goed begrijpen hoe dat in elkaar zit, want zij begrijpen dat echt heel goed, hoe dat in elkaar zit. Dus als je dat is een uitgangspunt van de toolkit die je dan wel moet hebben en waar je wel echt in goed moet verdiepen. Ik kan me niet heel goed voorstellen dat je zonder dat dan in dit soort situaties de toegevoegde waarde kan leveren die ze ook nodig hebben op dat niveau.
Jij kan dat, maar met je pet op als commissaris heb je vast wel ook wel eens aan de receiving end gestaan. Was je zelf wel eens in conflict waar een mediator bij betrokken was als commissaris? En hoe gaat dat dan als je zelf al die ervaring en die kennis hebt? Hoe bevalt dat dan? Hoe gaat dat?
Nou, je weet wat het is om aan de andere kant te zitten. En bij mij leidt het ertoe dat ik altijd, om te beginnen, mijn respect altijd heel groot is. Ik vind het altijd wel spannend. Dus je kijkt ook altijd wel van wat is de stijl. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd al zo blij ben dat er wel een mediator aan tafel kan zitten. Omdat er zoveel informatie over en weer in een soort van vertrouwelijke setting vrijwillig wordt uitgewisseld. Wat heel waardevol is boven het echte conflict vaak heen. Omdat je vaak ziet dat, zeker waar het gaat om bedrijven, altijd op een bepaalde manier met elkaar verder moeten. Dus dat is fundamenteel van belang. En je ziet dus dat die rol van een mediator het mogelijk maakt dat partijen gewoon wat verder gaan in het uitwisselen met elkaar. Als ik daar dan zit en inderdaad wat meer observeer, dan of een rol speel, omdat ik natuurlijk ook een bepaalde uitkomst wil, dan is
ja,
dat...
Je bent dan emotioneel involved, waarbij je als mediator juist heel erg op die afstand moet blijven.
Ja, dat speelt bij als commissaris, omdat je een werkgeversrol hebt. Dus de rollen als een commissaris zijn toezichthouder. Je hebt een klankbordrol, dus de adviesfunctie, maar ook een werkgeversrol. Stel dat je afscheid neemt van iemand uit de raad van bestuur, dan kan het zijn
afscheid
dat je...
Afscheid nemen is netjes voor ontslag, toch?
Ontslag. Ja. En dan heb je ook vaak dat je toch in een mediation traject kan komen. En daar kan je natuurlijk in ieder geval veel emotionaliteit kan er zijn. In ieder geval de kant van degene die ontslagen wordt. En ook dat vraagt wel de nodige respect en tijd en aandacht die je daarvoor nodig moet hebben. En het tweede is wel dat ik het wel heb gezien in hoe verhoudt zich een rol van een directie met het onderliggende managementteam. En hoe loopt dat? En wie gaat waarover? En waar gaat ook de OR over? Dus dat je wel eens in een governance situatie terechtkomt waar organisaties ook zodanig verbonden zijn met de politiek. Bijvoorbeeld met de gemeenteraad, of de vakbonden. En dan denk je, wie is hier nou eigenlijk echt de baas in deze organisatie? En dan zie je dat mediation heel goed helpt om wel ook wat meer de tijd te krijgen, ook als commissaris, om te denken, wat is hier nou echt aan de hand? Voordat je te snel reageert en denkt, oh, we moeten een directie verdedigen of we moeten keihard ingrijpen. Het verzamelen van informatie. En ook hier geldt weer dat iedereen vaak aan tafel zit omdat hij het belang van de onderneming voor ogen heeft. Dus dat maakt ook dat het heel belangrijk is om wel met respect dit soort, als het vast zit, te kijken of je het losgetrokken kan worden. En dat geeft je gewoon ook meer informatie om meerdere opties te onderzoeken.
Als je nou kijkt naar al dit soort geschillen die je door de jaren heen voorbij hebt zien komen in de besturen, ongeacht aan welke kant van de tafel jij zat, wat is dan over het algemeen de aanleiding meestal voor zo'n conflict? Waar ligt de kern?
Altijd wel in gebrekkige communicatie, die vaak de oorzaak van gebrekkige communicatie ligt, vaak toch wel in de emoties.
Dus mensen zijn te emotioneel?
Ja, en daardoor niet meer in staat om te communiceren anders dan iemand alleen maar meteen aansprakelijk stellen. Dat was het geval van de energietransitie, dat eigenlijk degene die ook commissaris was en oprichter aandeelhouder de raad van commissarissen aansprakelijk stelde en de raad van bestuur. Ja, dat is natuurlijk een uiting die niet heel constructief is, wanneer je ook nog de dagelijkse business met elkaar moet runnen en controleren. Het is eigenlijk altijd dat er een weg gekozen wordt van escalatie. En daarachterliggend liggen natuurlijk vaak emoties. En daarachterliggend liggen vaak ook wel serieuze zaken die aandacht behoeven en soms te weinig aandacht hebben gekregen.
En dan bedoel je denk ik dat mensen hun verhaal kunnen doen. Ja. Geluisterd en gekeken is naar mensen.
Ja, klopt. Ja, dus... En soms is een van de meeste vaardigheden die je ook als mediator moet hebben, is juist dat verhaal eruit te krijgen. Wat is dan het verhaal? En daar gaat het niet alleen dat je daar een aantal sessies aan wijdt. Maar soms moet je de dingen ook de tijd geven voordat dat verhaal eruit komt. Dus je moet ook geduld kunnen hebben. En soms denken van in één ding doe ik niet en dat is die mediation beëindigen. Maar we houden hem gewoon open. En we stappen er weer in op het moment dat er weer ruimte bij iedereen is om het vervolg van het verhaal bespreekbaar te maken en op tafel te leggen. En dan is het ook wel een heel erg proces waar je ongelooflijk goede resultaten kan bereiken voor de lange termijn.
Communicatie, communicatie, communicatie. En dat die relatie voor ogen houden.
Ja, omdat je eigenlijk met dat gesprek alle partijen wel helpt om de professionaliteit van hun rol weer terug te vinden.
De tijd zit erop, maar als mensen meer willen weten over hoe jij kijkt naar het voorkomen van conflicten, dan is er ook nog jouw boek, Verdrink geen dode eend. Lessen uit je carrière over de kracht van de bemiddelijkheid. Een leestip voor de luisteraar. Veel dank, Marie, voor je uitleg. En als u meer wil weten over mediation advocacy bij Houthof, kijk dan op houthof.com. Mis geen aflevering door op volg te klikken. En als u wilt reageren, en dat vind ik fijn, schrijf dan naar podcast@houthof.com. Veel dank voor het luisteren. See you in mediation. Tot de volgende keer.